IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 21 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en wederom een productiviteitstip van Ray. En voor de cijferfetischisten onder ons beginnen we met de Windows builds van de afgelopen week.
Ja, want het Windows Insider team is weer bezig geweest. En die zijn op 30 mei uitgekomen met build nummer 26277 in het Canary Channel. En uiteraard is Microsoft bezig met Copilot. En Copilot krijgt een app op de taakbalk in Windows 11.
Oké.
Verder was er een sneltoets om Copilot te starten, namelijk Windows toets C. Maar daar hebben ze toch maar weer van afgezien, dus die hebben ze weer afgevoerd. En als alternatief kunnen gebruikers gebruik maken van de Copilot toets als ze inmiddels beschikken over een nieuwe PC met de Copilot toets. Maar volgens mij komen die pas op 18 juni.
Gebruikers?
Collega's.
Mensen. Mensen. Met Windows 11 apparaten.
Ja.
Gebruikers, dat klinkt zo Colombiaans, Ray. Laten we dat vooral niet doen.
Oké. Well, let's not go there. In ieder geval, als je nog geen Copilot toets hebt, dan kan je altijd nog de Windows toets in combinatie met een cijfer gebruiken om Copilot app op je taakbalk op te starten.
Ja, dat was een productiviteitstip van weer een hele tijd geleden. Met Windows en de cijfertoetsen kun je de eerste 10 apps op je taakbalk gewoon rechtstreeks snel starten.
Precies. Nou, voor de emoji-liefhebbers is de emoji set 15.1 geïnstalleerd op deze Canary Channel build. Met een aantal nieuwe emojis. En er zit voor de mensen met Windows Home en Pro een nieuwe Linked Devices pagina in Windows. Waarmee je dus kan zien of je bijvoorbeeld op je Xbox of een ander toestel bent ingelogd met je Microsoft-account. Dan was er ook nog een release in het Developer Channel, namelijk versie nummer 26.120.751 op 31 mei. En daar vind je onder andere diezelfde Copilot-veranderingen in terug en de Linked Devices.
Ja, en wat las ik nou, Ray? Want dit zijn natuurlijk allemaal Windows 11 releases. Maar Microsoft heeft ook een nieuwe Windows 10 versie in het beta-kanaal uitgebracht vorige week.
Nou, dat nog net niet. Maar wat Microsoft heeft gedaan is dat het beta-kanaal is geherintroduceerd.
Oké.
Dus er was geen beta-kanaal meer voor Windows 10. Net zoals dat er ook geen developer-kanaal of een Canary-kanaal is voor Windows 10. Maar nu heeft Microsoft gezegd van vanaf nu kan je weer lid worden van het beta-kanaal. Als je dat nu doet, gebeurt er verder nog helemaal niks. Maar er zit dus een nieuwe beta-versie aan te komen van Windows 10.
Maar dan moet je dus wel specifiek voor het beta-kanaal kiezen op Windows 10, volgens mij. Want als je voor het ontwikkelaarskanaal of het blauwe kanariekanaal kiest, ga je gelijk naar Windows 11.
Ja, toch? Inderdaad. Dus dan kan je toch nog per ongeluk upgraden, zeg maar.
Ja, en we verwachten natuurlijk nog steeds een Windows 10 24H2 versie, want de ondersteuning voor Windows 10 loopt nog tot oktober 2025. En dat betekent dat we nog precies één release tegemoet kunnen zien. En ja, ik word hier toch wel nieuwsgierig naar, want als er een beta-kanaal is.
Ik denk dat ze gewoon Windows 10 gaan voorzien van wat Copilot features de komende tijd. Omdat ze toch niet helemaal willen achterblijven in Windows 10.
Ja, dat klinkt wel als de strategische zet voor Microsoft met betrekking tot Windows 10. Maar ja, we mogen hopen toch dat de beheerders van allerlei organisaties met Windows 10 nog steeds wel de mogelijkheid krijgen om, ja, dadelijk weer met group policy waarschijnlijk. Want ja, weet je, we hebben het over Windows 10. Dus het zal niet allemaal state-of-the-art zijn binnen dat soort organisaties. Toch weer wat features uit kunnen gaan zetten.
Mm-hmm.
Want stel je voor dat Windows 10 er niet uitziet als Windows 95 in jouw organisatie.
Nou, de volgende aankondiging vond ik trouwens wel een hele leuke. Het is dus zo dat Nvidia en AMD schijnen te werken aan Copilot Plus gaming PC's. Want we hebben natuurlijk onlangs de aankondiging gehad van de Copilot Plus PC's. En die zijn allemaal ARM-based en voorzien van een NPU.
En komen vanaf 18 juni?
Ja. En ik had zoiets van, ja, waarom moet er per se een NPU in zitten? En kunnen ze voor die AI niet gewoon een GPU gebruiken?
Ja.
En dat gaat Nvidia dus ook gewoon doen. En die gaan dus inderdaad de GPU inzetten voor de AI-taken. Alleen het is nog niet duidelijk of Windows daar op tijd klaar voor is. Want de huidige Windows 11-versie, die dus voorzien is van alle Copilot-features, die ondersteunt alleen de NPU voor de AI en nog niet de GPU. En waarom zou je zeggen een GPU? Nou ja, omdat een GPU gewoon heel veel krachtiger kan zijn dan een NPU. Als je dat nagaat dat die NPU's die nu zijn aangekondigd voor de nieuwe Copilot Plus PC's beschikken over een capaciteit van 40 TOPS. En dan dat even vergelijkt met de Nvidia GPU's die tot 1000 TOPS gaan. Volgens mij kan je daar een aardige performance verbetering mee halen ten aanzien van je AI-taken.
Zo klinkt het wel in ieder geval, ja.
Ja. Maar in ieder geval, Nvidia en AMD zijn dus bezig. En in eerste instantie zullen Asus en MSI met de gaming-PC's komen die als Copilot Plus te boek staan.
En daarmee weten we dus ook precies waar het plusje voor staat in Copilot Plus. Want dat betekent dat Copilot niet alleen maar voor handige kantoortaken kan worden gebruikt, maar ook dus voor gaming.
Ja. Ja, en ondertussen, ja, die Copilot Plus functionaliteit, ja, daar is natuurlijk iets nieuws aangekondigd. Dat noemt Microsoft Windows Recall. En Windows Recall, ja, daar zijn de reacties nogal gemengd op. Met name de security specialisten zijn bijzonder kritisch. Ik heb ook een hoop commentaar gelezen van journalisten die zoiets hebben van, ja, zit je hier eigenlijk als thuisgebruiker wel op te wachten? Achter welk bureau is het bedacht dat het handig is dat ieder moment dat jij achter je pc zit, wordt vastgelegd wat jij deed met je pc, zodat je het achteraf terug kan zien? Heel veel gebruikers zitten daar gewoon niet op te wachten. En daarnaast introduceert het natuurlijk allerlei nieuwe risico's. En daar ging Kevin Beaumont, die ging daar eens even wat onderzoek naar doen. En die kwam er onder andere achter dat de screenshots die gemaakt worden voor Windows Recall, die zijn niet versleuteld. Er is ook geen mogelijkheid om Windows Recall tijdelijk uit te schakelen. Dus je zou verwachten dat je een soort van in-private mode zou kunnen inschakelen bij een functionaliteit als Windows Recall. Dat je zegt van, nou, record nu maar even niet, want de dingen die ik nu ga doen, die zijn off the record. Kan niet. Die screenshots die worden dus gemaakt en vervolgens worden ze geanalyseerd. En dan wordt er, zeg maar, OCR op losgelaten. En die tekstinformatie die dan overblijft, die wordt dus opgeslagen in een database. Dat is een SQLite database. En die wordt dan dus vervolgens gebruikt om doorzocht te worden door de Copilot functionaliteit. Om te kijken van wat heb ik wanneer gedaan op deze PC. Alleen met die SQLite database is ook weer een en ander mis. Want daar heb je dus geen adminrechten voor nodig om te kunnen benaderen. Dus gebruikers schijnen elkaars SQLite database te kunnen uitlezen op een Windows PC.
Wauw.
Ja. Niet helemaal fijn. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat, ja, die informatie wordt wel weggeschreven in zo'n SQLite database, maar ondertussen wordt er niks geëncrypt. En er is dus alweer een script uitgekomen, dat heet Total Recall.
Uiteraard.
En daarmee kan je alle data uitlezen uit de SQLite database die de Copilot Plus Recall voor je heeft opgeslagen. Nou ja, en ondertussen kan je natuurlijk gewoon zelf al een beetje aan het proberen gaan, want ook op niet-supported PC's kan je inmiddels Recall aanzetten. En daar heeft de collega Elbecore voor gezorgd. En die heeft een amperage kit uitgebracht.
Mm-hmm.
Waarmee je dus de Copilot Plus functionaliteit alvast kunt inschakelen om te kijken van hoe werkt dit. En dan kan ik kijken van hebben wij hier wat aan? Willen we het eigenlijk wel hebben?
En het verbaast me toch dat hier zoveel heisa over is. Want ja, natuurlijk, er zijn heel veel mensen die Windows gebruiken, die waarschijnlijk zo'n beetje allemaal naar Windows 11 gaan, tenzij er op macOS niet zo'n duidelijke privacy feature wordt geïntroduceerd. En dat ziet er vooralsnog niet zo uit, maar het zou natuurlijk altijd kunnen. Maar ten tijde dat de AVG van toepassing werd, stond er ook niemand te schreeuwen dat als je iemand zijn Facebook aanmeldgegevens hebt, dat je dan ook gewoon zijn hele gegevens kan opvragen in het kader van AVG. En op die manier ook iemand gewoon kan impersonaten.
Maar goed, op je eigen PC verwacht je toch wel dat je gewoon enige privacy geniet en dat er niet in de gaten van je wordt gehouden wat je hebt gedaan.
Dat klinkt nogal naïef. Vooral op een zakelijk systeem, denk ik.
Ja, oké, zakelijk wel, maar privé hoeft dit niet. En dit is functionaliteit die wordt standaard aangezet zometeen.
We gaan het meemaken. Ik weet niet of het standaard... Ja, we zagen natuurlijk op Windows 2000 Server dat IIS ook standaard was ingeschakeld en dat dat toch niet het meest briljante idee was.
Nee.
Ik denk dat deze feature mogelijk ook niet standaard aangezet wordt.
Let's hope so. In ieder geval, Recall zal nog wel de nodige aandacht krijgen de komende tijd.
Ja, en Ray en ik hebben het wel vaker over allerlei nieuwe features die naar Windows komen. Maar deze week gaan we net in navolging van Visual Basic Script, VBS, dat in Windows verdwijnt, ook hebben over NTLM. Dat verdwijnt uit Windows. En dat is maar goed ook, want deze meuk is inmiddels meer dan 30 jaar oud. NTLM zat in 1993 voor het eerst in Windows NT 3.1. Ja, en NTLM is ook niet iets wat je wilt inzetten. Vooral niet omdat er alternatieven zijn in het Windows-ecosysteem die meer toekomstgericht en ook meer zijn geschreven voor toepassingen op publieke netwerken. Wat NTLM natuurlijk nooit was. Kerberos ook eigenlijk niet. Maar er zijn nu wel een aantal richtingen binnen Windows waardoor NTLM steeds verder achterop wordt aangeboden tijdens de handshake om een protocol te gebruiken om tussen systemen onderling te communiceren. En ik denk dat dat heel erg goed is. Deze week zag ik dat Microsoft een document heeft gepubliceerd en dat is hun 2024 State of Multicloud Risk Report. En dit is een stuk rapport waar Microsoft daadwerkelijk informatie deelt over data en identity security. Dat is de eerste keer dat ze dat ook daadwerkelijk doen. En er staan nogal wat onthutsende cijfers in dit rapport. Want wat Microsoft namelijk ziet is dat 86% van organisaties een multicloud strategie heeft omarmd. En dat ze daarin vooral stuiten op uitdagingen op de gebieden security, identity en compliance.
Mm-hmm.
Welkom in de IT Bros podcast, denk ik dan. Wat Microsoft ook ziet is dat 1 van elke 4 kritieke kwetsbaarheden met een CVE binnen 24 uur al wordt misbruikt.
Oei.
Dus dat patchen wel echt belangrijk is, maar dat daar ook winst is te behalen met exposure management tools, zoals bijvoorbeeld in Defender for Cloud. En dat 3% van alle toegang door workload identities, oftewel niet-persoonsaccounts, daadwerkelijk gebruikt wordt door dat soort workload identities.
Wil je daarmee zeggen dat maar 3% van de workload identities gebruiken en die andere 97% gewoon werkloos op de plank ligt?
Nee, dat 97% van de toegang werkloos op de plank ligt. Dus heel veel apps hebben veel meer toegang dan dat ze daadwerkelijk op dagelijkse basis gebruiken. Nou, okay. Jij en ik staan er natuurlijk niet jij en ik reageren hier natuurlijk niet heel verbaasd over, want hoeveel organisaties kennen wij nou die hun backups daadwerkelijk testen? En ja, als je dat niet doet, dan heeft zo'n backup oplossing voor bijvoorbeeld Microsoft 365 ook gewoon zijn Exchange admin, Shepard admin en Teams admin rechten niet nodig.
Nee, inderdaad.
Ja, die hebben ze wel. Plus dat, en we hebben het daar eerder ook over gehad in de podcast, dat we nu natuurlijk een basic read permission hebben, bijvoorbeeld in de Graph API, maar dat iedereen en zijn moeder gewoon nog steeds user.read programmeert. En sterker nog, je hebt al een hippe ontwikkelaar te pakken als die user.read in de Graph oppakt en niet nog steeds naar de Windows Azure Active Directory API daarvoor communiceert.
Ja, inderdaad. Interessant rapport, hè? Ga ik een van deze dagen ook eens even rustig zitten lezen. Hè?
Ja, mocht je richting je werkgever inderdaad moeite hebben om de business case te maken rondom Defender for Cloud, Entra Permissions Management en Purview, dan is dit document daarvoor het geëikte middel. En je hoeft hem niet eens op te rollen om mee te mappen. De inhoud is daadwerkelijk voldoende overtuigend.
Mooi. Ja, ondertussen zijn we hier in Europa druk bezig met het implementeren van de NIS 2 aanbevelingen, zeg maar.
De richtlijn. Ja.
De richtlijn. En ja, die wordt uitgesteld, de invoering daarvan.
Ja, in ieder geval in Nederland. Dus op EU-gebied hebben we natuurlijk afspraken gemaakt over de Network and Information Security Directive. Mm-hmm. Dat laat zich dan inderdaad het beste vertalen naar een richtlijn. En in Nederland wordt deze richtlijn vastgelegd in de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten en de Cyberbeveiligingswet.
Mm-hmm.
De afkorting daarvan klinkt niet heel lekker, dus die laten we ook gewoon rustig achterwege in deze podcast. Maar hiervoor is dus de consultatie nu gestart. En dat betekent dat die informatiebeveiligingsrichtlijnen voor essentiële en belangrijke entiteiten, oftewel organisaties, wat langer in Nederland op zich laat wachten. En de hoop is natuurlijk dat organisaties in Nederland die aan deze NIS 2-richtlijn moeten voldoen, dat die natuurlijk wel alvast werken aan het opzetten van de processen voor het beveiligen van netwerken en informatiesystemen, voor het melden van beveiligingsincidenten en natuurlijk risicobeheer en incident response. Want op het moment dat deze wet van toepassing wordt en daadwerkelijk ook dan gehandhaafd wordt, dan lopen deze organisaties boetes tot wel 2% van de omzet.
Ai. Okay.
En wat we nu dus weten is dat de NIS 2-richtlijn dus niet vanaf 17 oktober 2024 zal worden gehandhaafd in Nederland. Ik zie nu mensen hinten naar het voorjaar van 2025. En dat zou inderdaad een half jaar, mogelijk zelfs een jaar, vertraging opleveren.
Dit kan nog al even duren.
Yes. Nou, wat niet even mocht duren, is de laksheid van Cisco naar aanleiding van een reeks beveiligingslekken in de WebEx-dienst. En onderzoekers van de Duitse Netzbegrünung en het Duitse Zeit Online vonden dit lek. En daarmee konden ze metagegevens van alle WebEx-meetings inzien. En dat zijn natuurlijk de gegevens waarmee je kunt deelnemen aan dat soort meetings. Nou, Cisco publiceerde een informatiebeveiligingsbulletin met niet bijster veel informatie. Maar Cisco geeft wel aan dat ze contact hebben opgenomen met alle getroffen organisaties. De Nederlandse en de Duitse overheid hebben er zoiets van, maar dat is gek. Want de metagegevens van onze meetings stonden ook online. Maar wij zijn helemaal niet gecontacteerd door Cisco. Dus grote vriendin van de show, Alexandra van Huffelen, onze demissionair staatssecretaris, heeft nu melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. En zowel de Nederlandse als de Duitse overheid hebben een onderzoek gestart naar de gang van zaken van Cisco.
Tja, dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje.
Yes.
Wat ook nog wel een staartje gaat krijgen, is toch wel de gigantische datadiefstal die onlangs heeft plaatsgevonden bij Ticketmaster.
Ja, dat vraag ik me dus af. Kijk, Ticketmaster heeft dat wel bevestigd, dat het een beveiligingslek is van hun gegevens. Maar er blijkt niet heel veel lek te zijn binnen Ticketmaster zelf.
Nee, het blijkt namelijk dat die gegevens gestolen zijn uit een datadienst van een bedrijf dat heet Snowflake. Mm-hmm. En Snowflake die levert AI-services om blijkbaar om data-analyse te kunnen doen op grote datasets.
Nou ja, 560 miljoen persoonsgegevens, dat klinkt als een behoorlijke dataset.
Ja, dat kan je inderdaad wel stellen. En het schijnt dus dat je kan dus je data daar niet bij Snowflake en gaan analyseren. En op het moment dat je een account daar aanmaakt bij Snowflake, dan laat Snowflake het beveiligen van je login informatie volledig over aan jou als klant. Dus je kan gewoon username en password doen als je dat wil. En naar het schijnt hebben ze dat bij Ticketmaster gedaan en zijn zo de credentials van Ticketmaster gestolen. En er is dus inmiddels een hackergroep die beweert dat ze van een groot aantal klanten van Snowflake op die manier de credentials hebben gestolen. En daar zijn ze volgens mij aan de slag gegaan met hun eigen data stealer, zoals dat heet. En die heeft de welriekende naam Rapeflake Agent meegekregen. En daarmee hebben ze dus onder andere die gegevens van die 560 miljoen gebruikers van Ticketmaster kunnen stelen. Ja, ondertussen is Snowflake wel wakker geworden en hebben ze wat heet de Indicators of Compromise bekendgemaakt voor hun klanten, zodat ze kunnen zien of ze wellicht last hebben gehad van Rapeflake. En de Australische overheid, of ik moet zeggen de Australische Security Service, oftewel de ACSC, is al begonnen met het waarschuwen van klanten van Snowflake. Van jongens, letten jullie op met je gebruikersnamen en wachtwoorden en zorg dat je sterke authenticatie toepast bij Snowflake. Want dat is blijkbaar de enige manier om te voorkomen dat straks iemand met een data stealer aan de slag gaat om al je data bij Snowflake weg te halen.
En mogelijk via een supply chain aanval ook. Jouw organisatie binnendringt.
Inderdaad.
We naderen de tijd van het jaar waarin het Nederlands elftal voetbalwedstrijden speelt. En daarom zien we ook vanaf volgende week wat minder evenementen, want het is lastig plannen. Nu al, maar mochten we dit jaar de groepsfase overleven, dan wordt het in juli en augustus nog lastiger om evenementen te plannen. Maar de meeste organisaties zie ik dat al niet doen. Sowieso niet vanaf de tweede helft juli en in augustus, want het is ook wel de vakantieperiode. En als je goed gevulde zalen wilt, is het niet heel handig om daarop te mikken. Maar toch zien we aankomende week twee evenementen. Op dinsdag 11 juni kun je 's avonds vanaf 17:30 aansluiten bij de Dutch Azure Meetup bij Luminis in Rijswijk. En zij organiseren een evenement dat heet Battle of the Clouds, Azure nice. Tegenover AWS. En daarin willen ze voor eens en voor altijd, in ieder geval voor dit jaar, de discussie slechten bij welke van deze twee hyperscalers je met je hele gedoetje het best aan de slag kunt. En dan vinden we op donderdag 13 juni om 10 uur 's ochtends tot zo'n beetje 11 uur 's ochtends een virtueel evenement op de agenda, georganiseerd door IT Grow. En IT Grow is in Nederland een van de grootste Veeam partners. En ja, als je dan met een delegatie afreist naar Fort Lauderdale om daar Veeam aan bij te wonen en om helemaal bij te zijn over wat het betekent als je als organisatie met data protection aan de slag gaat. Dus dan is het fijn dat mede Veeam Vanguard Jos Maliepaard samen met Bram de Laat, hij is senior solution architect bij Veeam, ons in een uurtje een hele mooie samenvatting geven van Veeam jaarlijkse partner- en klanten evenement. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week kwam ik erachter dat ik onlangs een nieuwtje heb gemist in de snipping tool. Als jij gebruik maakt van het developer of canary channel van Windows 11, dan krijg je regelmatig nieuwe releases van de snipping tool. Mm-hmm. En die snipping tool, daar worden nu ook regelmatig nieuwe functies ingestopt. En deze vond ik eigenlijk wel erg nice. Je kan met de snipping tool dus schermafbeeldingen maken of delen van je scherm opslaan in een plaatje. En als je dan vervolgens zeg maar zo'n plaatje hebt gesnipt, hoe zeg je dat?
Ik vind gesnipt vind ik wel een keurige vernederlandsing van de term.
Oké, okay. Dan kan je vervolgens dat plaatje met je rechtermuis op klikken en zeggen Visual Search with Bing. Mm-hmm. En dan wordt er dus een Bing search gedaan op basis van je plaatje. Dus dan kan je meteen zien wat heb ik nu eigenlijk op dit plaatje staan en dan krijg je de antwoord op van Bing.
Oké, en mensen moeten hier dus in het blauwe kanarie of het ontwikkelaarskanaal van Windows zitten?
Nu nog wel. Als je minimaal beschikt over de snipping tool release 11.2404.39.0, dan kan je daarmee aan de slag. En deze versie zal ongetwijfeld over niet al te lange tijd ook gewoon landen op je Windows 11 in het GA-kanaal, om het maar even zo te zeggen.
Alright. Looking forward to it.
Yes. En daarmee komen we het einde van aflevering 21 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL